In gemeenschap met de kerk der eeuwen belijden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna het zevende van Psalm 2. Psalm 7, vers 2, na de geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Openen Gods woord vanavond in het Oude Testament, profetie van Jesaja, hoofdstuk 52, te beginnen in vers 13, en dan lezen we door tot en met het einde van hoofdstuk 53. Hoofdstuk 52, vers 13, tot en met hoofdstuk 53, vers 12, en daar lezen wij het woord van God als volgt.
Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. Welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie het daarom des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet gehad. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons en vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons niet naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Al dezelfde gehuis werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijn volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijke in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal een ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met overtreders is geteld geweest, en hij veler zonde gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, ik wil vanavond met u stilstaan bij Filippenzen 2. En we zijn gebleven bij vers 9. Filippenzen 2, vers 9. Waar Paulus schrijft: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Onder deze woorden heb ik geschreven: wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Drie gedachten vragen ons aandacht. Allereerst de reden van Jezus' verhoging. De apostel zegt: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. De inhoud van Jezus' verhoging. Als de tekst zegt: God heeft hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven naam is. En ook in de derde plaats willen we zien de zegen in Jezus' verhoging. Zo wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. De reden, de inhoud en de zegen van Jezus' verhoging. Laten we eerst samen de Heere zoeken in het gebed. Levende Heere, tot u komen we aan het begin van deze weekdienst, om uw aangezicht te zoeken in onze gebeden. U bent onze schepper. U bent onze rechter. U bent onze redder. En tot u naderen wij, Heere. Hoor niet in onszelf. Geef er ons een diep bewustzijn van wie wij zijn. En schenk, Heere, uit genade dat we in het geloof tot u mogen naderen. Want u hebt het zelf gezegd, wie tot God komt, die moet geloven dat hij is. Maar niet alleen dat, maar ook dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Heere, u hebt het ons geleerd om met verwachting te bidden. Niet van onszelf, maar van u. En daarom, o drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Er is geen verwachting van ons vanavond. Van niemand. Voorganger niet en kerkganger niet. Maar onze verwachting is van u. O dierbare zaligmaker. U die aan de rechterhand van uw Vader zit. Ze vanavond zullen overdenken. Verhoogd. U regeert alle macht in hemel en op aarde. U bouwt uw gemeente door de dwaasheid van de prediking. U bouwt uw kerk in het allerheiligst geloof. Mag er vanavond spijzen zijn in uw huis, Heere. Voor uw strijdende kerk. Och, u kent ze wel, Heere. Ze zo vaak geconfronteerd worden met de werkelijkheid van die oude mens der zonde. Zo menigmaal kreupel door het leven gaan. Zo menigmaal dat het zo donker kan zijn op de weg. Maar Heere, schenk hen vanavond te zien dat die oorzaak niet bij u ligt, maar bij henzelf. Want er is in u een volheid van genade. En daar waar uw kerk maar mag leven van genade en niet meer dan van genade. En al dat andere waar ze van probeert te leven mag inleveren. Mag leven van de gerechtigheid van u, o Lam God. Daar is het licht. Te midden van al de strijd en van al de aanvechting. Van al de zonde. Van al de omstandigheden in het leven. Die soms moeilijk kunnen zijn. Heere, zodan vanavond uw naam wensen op te heffen. Lieve Heere Jezus, wilt u het zelf doen? Wilt u uw naam dierbaar maken voor een ieder van ons? Heere, ook voor hen die u nog niet kennen, die misschien wel alleszins godsdienstig zijn, maar die ten diepste vijand zijn van het kruis van Christus. Met al hun strijd misschien en met al hun vragen en met al hun nood. O Heere, gedenk u ze maar. Want u gebruikt de prediking om eerlijk te maken. Maar u gebruikt ook de prediking om die ene naam te verheerlijken. In het leven van een zondaar als een levende werkelijkheid. O lieve Heere Jezus, doe het vanavond. In al die harten die nog onbekeerd zijn. Die nog onwedergeboren zijn. Die op weg zijn naar een eeuwige duisternis. Of we nu jong zijn of oud, o Heere Jezus, u hebt toch daartoe uw dienaren uitgezonden. Opdat uw huis vol worden. We smeken erom, Heere. Het is niet in onze kracht en niet in onze macht. Niet in onze wijsheid. Maar door de dwaasheid, de prediking. Gedenk ons, Heer, in onze persoonlijke omstandigheden. Ze zijn u bekend. Ontferm u zich over ons naar lichaam en ziel. En als we niet in de gelegenheid zijn, niet in staat zijn om ook vanavond in uw huis te zijn. O, gedenk ons dan, Heer. We denken dan in het bijzonder aan de ouderen. Aan de zieken, aan de zwakken, aan hen die in verzorgingshuizen verblijven. O Heere, wees u ze nabij en ondersteun u ze. En betoon ook vanavond als ze nog meeluisteren misschien, dat u ook van hen af weet. Want o Heere, uw geest, die is niet aan een tijd of aan een plaats gebonden. Heere, we bidden voor Nico de Bie, die top met zijn knie. O Heere, gedenk hem en wees hem nabij en schenk hem nog herstel. Samen wees hem nabij met zijn gezin. Heere, ontferm u zich vanavond over ons. Help u ons in het luisteren. Help ons ook in het spreken. O, schenk de zalving van uw lieve geest. Mogen wij verdwijnen, Heer. En mag u verschijnen in de majesteit van uw woord. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen samen Psalm 110. Psalm 110. De versen 1, 2 en 3. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zei. En wat volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 110. Gemeente, we vervolgen vanavond de lezing van de Filippenzenbrief. En we weten dat Paulus deze brief schreef vanuit de gevangenis. Hoogstwaarschijnlijk vanuit de gevangenis in Efeze. En hij schrijft aan de Filippenzen die te maken hebben met lijden en met tegenstand een bemoedigende brief. Een bemoedigend woord over het lijden om Christus wil. En we hebben gezien dat hij schreef dat het niet alleen maar genade is om in Christus te geloven. Maar het is eenzelfde genade om voor Christus te lijden. Hoe dierbaar moet Christus dan zijn? Als je dat kunt zeggen, hè? Dat het een genade is om voor Christus te lijden. Maar Paulus schrijft niet alleen maar een bemoedigend woord. Hij schrijft ook een kritisch woord. Want in de gemeente van Filippi, daar was tweedracht. En verdeeldheid. Als gevolg van hoogmoed. En we zagen samen de duivelse wortel van hoogmoed. Hoogmoed, het gif uit de hel. En een bron van verdeeldheid. Hoogmoed die alleen gebroken kan worden. Niet door goede voornemens. Niet door een aangenaam karakter. Maar alleen door de gemeenschap met de levende Christus. Kracht van zijn bloed. Hij heeft het gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat hebben we gezien de laatste keer. Hoe Christus zich heeft vernederd. Onvoorstelbaar diep. De apostel heeft het geschreven. Dat hij mens werd. Dat hij slaaf werd. Dat hij zich vernederde tot in de dood. Ja, zegt Paulus, zelfs tot in de dood. Des kruises. O, wie zichzelf vernedert. Dat was het onderwijs van de zaligmaker zelf. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En dat is ook waar we bij vanavond bij stilstaan. Bij die diepe gedachten. Vernedering en verhoging, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Salomo zegt het in de Spreuken. De hoogmoed des mensen die zal hem vernederen, maar de nederige van geest die zal de eer vasthouden. Ik noemde de Heer Jezus al. U moet het maar eens onderzoeken in de woorden van de zaligmaker. Hoe vaak dat de Heer Jezus over die zaak spreekt. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar ook Jezus' discipelen hebben erover geschreven. Jacobus. In zijn brief, vernedert u voor de Heere. En hij zal u verhogen. Petrus, desgelijks gij jongen, zijt aan de ouden onderdanig. En wees elkaar onderdanig. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En daarom begint dat negende vers met dat ene woordje daarom. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Daar gaat het vanavond over, gemeente. De verhoging van Jezus, de Zoon van God. Daarom. De eerste gedachte is wat de reden van die verhoging. Want het woordje daarom, dat is een redengevend woord. En waarom moest Christus en waarom is het zo nauw aan elkaar verbonden dat hem ook God verhoogd heeft en hem een naam gegeven heeft welke boven alle naam is? Wel, allereerst vormt het een vervulling van de belofte van God. Filippenzen 2, de versen 4, 6 tot en met 11, die worden wel beschouwd als een oud-christelijke hymn. Ze vormt één lofprijzing van Christus, van wie hij was, wie hij is, wat hij deed, wat hij werd. Een hymn. En het was mogelijk dat Paulus deze hymn de gemeente van Filippi zelf heeft geleerd. En achter deze hymn, daar ontdekken wij het patroon wat we samen hebben gelezen uit Jesaja. Want vernedering en verhoging, dat komen we ook tegen in Jesaja 52 en 53. We hebben het samen gelezen. Jesaja 52 vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Mijn knecht. Wie is die knecht? Ja, dat is de knecht ook van Jesaja 53. Hebben we het ook gelezen. Die veracht was. De onwaardigste onder de mensen. Hij die onze krankheden op zich genomen heeft. Die om onze overtredingen is verwond. Die zichzelf vernederd heeft. Die zal verhoogd worden. En daarom wat Paulus hier schrijft, is een vervulling van die oud-testamentische belofte uit Jesaja 52. En hetzelfde, we zongen ervan uit Psalm 2. En in Psalm 2 vers 8 zegt de dichter, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Een vervulling van Gods belofte. God vervult zijn woord, gemeente. Een tweede reden is de liefde van de Vader. Moeten we nooit vergeten. Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is een volmaakte liefde. En de Vader, die heeft de Zoon oneindig lief. O, toen daar de Heere Jezus stond in de Jordaan, toen sprak de Vader uit de hemel, deze is mijn geliefde Zoon. Hoort hem. De Vader heeft de Zoon lief. Johannes schrijft erover in hoofdstuk 10 vers 17. En hij zegt, En dan citeert hij de Heer Jezus zelf als de Heer Jezus zegt, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het zelf wederom neem. O gemeente, God de Vader heeft zijn eigen Zoon lief, omdat zijn eigen Zoon gehoorzaam is geworden tot in de dood. De liefde van de Vader. O, de Vader heeft zijn Zoon naar het kruis zien gaan. En de Vader heeft zijn Zoon horen uitroepen op het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen in die ogenblikken de volle toren van zijn Vader op hem werd gelegd, toen was de liefde van zijn Vader niets minder dan ooit tevoren. O, de Vader had zijn Zoon oneindig lief. Dat is de tweede reden, de liefde van de Vader. En die Vader hoorde zijn Zoon ook bidden. En dat is de derde reden. Van de verhoging van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft er zelf om gebeden. Hij heeft erom gesmeekt in Johannes 17. Dat hoge priesterlijke gebed. Dat kostbare gebed van de zaligmaker. Als hij daar verenigd is in het geloof met zijn Vader. Dan smeekt hij. En dan lezen wij in Johannes 17 vers 1. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. Opdat ook uw Zoon u verheerlijke. En in vers 5, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Jongens en meisjes, zo bad de Heer Jezus voor zijn lijden. Vader, verheerlijk mij. En de Vader verhoorde het gebed van zijn Zoon. Dat is de derde reden. We zagen de vervulling van Gods belofte. We zagen de liefde van de Vader. We zagen het gebed van Christus. En als laatste reden zou ik willen noemen. Dat Christus is verhoogd vanwege Gods verbond. Daarom, zo zegt de tekst, daarom. Waarom? Omdat Christus zich vernederd heeft. Omdat Christus zich tot in de allerdiepste diepten vernederd heeft. En dat wordt je daarom, dat geeft dan aan, dat er ligt iets verdienstelijks in. O, Christus is verhoogd. Omdat hij het verdiend heeft met zijn vernedering. Hoezo? Hoezo? Wel, toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, jongens en meisjes, kwam hij onder de voorwaarden van Gods verbond, van het werkverbond. Hij kwam als de tweede Adam. Om datgene wat de eerste Adam niet had gedaan, om dat in zijn plaats wel te doen. En wat eiste God in het werkverbond? Ik had gezegd, ze hebben erover nagedacht. God eiste volkomen liefde, volmaakte gehoorzaamheid. En om nu naast het werkverbond, dat genadeverbond wat God na de zondeval oprichtte, openbaarde, om dat genadeverbond tot vervulling te kunnen brengen, moest Christus ook nog een extra eis vervullen, namelijk hij moest de schuld betalen vanuit het verbroken werkverbond. Even tussendoor. Dat is uw schuld. Dat is uw verantwoordelijkheid. Dat is niet Adams schuld. U bent de verbondsbreker. Ooit ingeleefd. Verbondsbreker. God vraagt volmaakte liefde, volmaakte gehoorzaamheid. God vraagt uw hart. Wat heeft uw hart? Waar uw schat is, zegt Jezus, daar zal ook uw hart zijn. Waar is uw schat? Christus. Hij kwam om dat verbond te vervullen. Om aan die eisen van dat verbond te voldoen. En hij deed het. Dat hebben we gezien. Vorige keer. Hij heeft zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Maar, wat is het verbond? Doe dat en gij zult leven. En Christus heeft het gedaan. Volmaakt. In zijn dadelijke gehoorzaamheid. Wanneer hij zonder zonde op aarde was. En dagelijks. Met de volle liefde van zijn hart. Zijn vader verheerlijkte, kunnen ze vinden in Johannes 17, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Zijn dadelijke gehoorzaamheid, maar ook zijn lijdelijke gehoorzaamheid, gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En dan kan het niet anders, dan is God het heilig verplicht. Om de beloften van dat verbond te vervullen. Dan is Vader verplicht om Christus te verhogen. Hij had recht op vanuit zijn middelaarsarbeid. Dat moet u nog even onthouden, daar kom ik straks op terug. Want Jezus deed dat niet alleen voor zichzelf, maar als middelaar. Maar daar kom ik in mijn derde gedachte nog op terug, als de Heer het geeft. Zo, we hebben gezien samen wat de redenen zijn van Jezus' verhoging. Het is een vervulling van Gods belofte. Het is de liefde van de Vader. Het is de verhoring op het gebed van Christus zelf. Maar het is ook vanwege Gods verbond. De tweede gedachte is, wat is nu die inhoud van Jezus' verhoging? Wel, Paulus schrijft aan de Filippenzen. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Uitermate verhoogd. Wat daarmee bedoeld? Als we schrift met schrift vergelijken, dan vinden we in Efeze 1 een antwoord. Waar Paulus schrijft, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Of de Hebreeën schrijver, die schrijft, en nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. God heeft hem uitermate verhoogd. Misschien dat er hier vanavond de catechizant is die zegt, dominee, maar dat kan toch eigenlijk niet? Want de Heer Jezus was toch, ja, hij was mens, maar hij was ook God. Dus hij had toch al die heerlijkheid. Hij had er toch om gebeden dat hij die heerlijkheid mocht ontvangen die hij al had bij zijn vader. En waarom schrijft Paulus dat dan? Kan hij dan nog een grotere heerlijkheid ontvangen dan hij al reeds bezat? Gemeente, dan moeten we wel goed opletten. Als Paulus het hier heeft over de verhoging van Christus, dan gaat dat niet naar zijn goddelijke natuur. Die kan niet verhoogd worden, die is volmaakt. Maar dan gaat het over zijn menselijke natuur. En naar zijn menselijke natuur heeft God hem uitermate verhoogd. Letterlijk verhoogd. Uit het graf opgericht. Na de dood en zijn begrafenis en zijn nederdaling ter helle. Heeft de Vader hem op de paasmorgen opgericht. En hij leeft. Christus, hij leeft. Oh, wat een ontzaglijke zaak is dat, gemeente. Als de Heer het geeft, hopen we daar zondagmiddag vanuit de catechismus ook bij stil te staan. De opstanding van Christus. Hoe stond hij op jongens en meisjes? Op dezelfde manier als Lazarus uit de dood opstond? Nee. Je zou het zo kunnen zeggen, Lazarus die stond op aan deze kant van het graf, aan onze kant van het graf. Jezus stond op aan de andere zijde van het graf. Jezus stond op aan de kant van de volmaaktheid. Jezus stond op aan de kant, aan de zijde van het eeuwige leven. Hij is opgewekt met een heerlijk lichaam, met een verheerlijk lichaam. Hij is geboren, weet je het nog jongens en meisjes, en hij is de mensen in alles gelijk geworden. In de gelijkheid van het zondige vlees. Maar hij is opgewekt in heerlijkheid. Opgestaan uit de dood. Verhoogd. O strijdende kerk, Christus heeft de dood overwonnen. En hij heeft het graf overwonnen. U die de dood in uw leven zo vaak tegenkomt, is het niet. Die is overwonnen. En die opstandingsheerlijkheid van Christus, die opstandingskracht van de zaligmaker, door zijn heilige geest, die is genoeg om dode zondaren tot leven te brengen. En om die oude mens der zonde in het leven van zijn kerk te doden. De Vader heeft hem uitermate verhoogd in zijn opstanding. Maar er staat ook nog iets bij en heeft hem een naam gegeven. Welke boven alle naam is. Welke naam? Dat staat er niet bij. Een naam. Paulus houdt dat nog even verborgen. Hij heeft hem een naam gegeven. Maar dat moet dan wel een wondere naam zijn. Een heerlijke naam zijn. Welke naam? Wel, hij zal het schrijven in vers 11. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. De Heere. Jezus Christus is de Heere. En wat betekent dat woordje, wat betekent de naam Heere? Dat betekent, dat is het Griekse woord kurios. En dat woord kurios, dat vormde zo'n geweldige troost voor die vroege kerk, voor die gemeente van Filippi. We weten, de gemeente van Filippi was een Romeinse kolonie. En aan het hoofd van het Romeinse Rijk stond de keizer. En die keizer, die machtige keizer, die liet zich uitroepen als kurios. Als de heerser en bezitter van deze wereld. Ja, hij liet zich aanbidden. En christenen moesten zich buigen voor die keizer. En die moesten die keizer goddelijke eer bewijzen door hem kurios te noemen. Maar de christenen van de vroege kerk en van de oude kerk die zeiden, nee, niet de keizer is onze kurios. Maar Jezus is Heere. En dat is wat Paulus zegt. Dat Jezus Christus de Heere, de kurios is. Niet de keizer regeert, maar Christus regeert. Christus is koning. Dus die naam, dat is de naam Heere. Jezus is de Heere. Maar gemeente, je kunt ook omdraaien. En je kunt ook zeggen, de Heere, dat is Jezus. En om dat nou te begrijpen, dan gaan we even naar het Oude Testament. Naar Jesaja 45. En daar in Jesaja 45, daar vinden we zo'n heldere uitleg van dit gedeelte. Jesaja 45, en dan begin ik maar in vers 15, waar de profeet profeteert. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. En in vers 18, daar zegt de Heere, ik ben de Heere en niemand meer. En in vers 21, er is geen God meer behalve ik. Een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. En dan vers 23 van Jesaja 45. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij zweren. Dat profeteert Jesaja. De verborgene openbaart zich. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Dat was Jezus. Oh, en dat is het antwoord en dat schrijft Paulus aan de Filippenzen. O, de God die zich verborgen hield, dat is Jezus. O, zijn Godheid was verborgen achter zijn menselijke natuur. Maar nu blijkt deze Jezus God te zijn. Deze Jezus. En alle knie zal zich voor hem buigen, zat er in vers 10 hè, van Filippenzen 2. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En wat moet het geweest zijn voor die Filippenzen om dat onderwijs van de apostel te ontvangen. Wie is Jezus? Niemand minder dan de Heere, dan de verbondsgod van Israël, dan Yahweh uit Jesaja 45, de God van Israël, de heiland. O God is de enige heiland, zegt Jesaja. En Jezus is die heiland. En voor God zal zich alle knie buigen en alle tong zal hem belijden. En Jezus is die Heer. O, een naam ontvangen boven alle naam. En daar is nu de zaligheid van Gods kerk aan verbonden. En gemeente, ik hoop, hè, en dat is mijn gebed. Want nou kunnen we het vanavond gaan hebben over u en over uw getop allemaal, hè? En misschien dat je nou hier vanavond wel zit met zoveel strijd en met aanvechtingen en met duisternis. En dan kan ik het daarover hebben vanavond. Maar ik begeer het niet daarover te hebben. Ik begeer die naam van die diebare zaligmaker hoog op te heffen. Want dat is het medicijn op al uw duisternis. Dat is het antwoord op al uw vragen. Dat is het antwoord op uw nood en op uw dood. Dat is het antwoord op de zonde. Dat is het antwoord op de machten der hel. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Verhoogd is een opstanding. Over de dood overwonnen. En geplaatst aan de rechterhand van zijn vader. En wat doet de Heere daar? Wat doet de Heere Jezus daar in de hemel, gemeente? Niks. Oh, jongens en meisjes. Stefanus, die heeft de Heer Jezus gezien. Toen hij gestenigd werd. En hoe zag hij toen de Heer Jezus? Staande aan de rechterhand van zijn vader. Staande. O Christus is in de hemel. Als middelaar, als zaligmaker, zijn arbeid op aarde heeft hij volbracht en daarom is hij verhoogd en aan de rechterhand van zijn vader geplaatst, goddelijke eer ontvangen. Om daar, wat zegt Paulus in Efeze 4, om daar alle dingen te vervullen. O gemeente, daar zit vanavond de Heer Jezus, aan de rechterhand van zijn vader, om alles tot vervulling te brengen. En wat bedoelt Paulus dan? Als hij dat schrijft aan Efeze, dan zit dat vooral op zijn gemeente. U moet het thuis maar nalezen, Efeze 4. Daartoe heeft hij zijn dienaren uitgezonden. Evangelisten en zendelingen. Om alles tot volheid te brengen. Om zijn kerk tot volheid te brengen. Om ze te roepen uit alle talen, tongen en natieën. Vanavond. Dat is die verhoogde zaligmaker. Die staat vanavond hier in het gewaad van zijn woord recht voor u. En als die verhoogde zaligmaker is hij bezig om alles te vervullen. Om dode zondaren levend te maken. En levend gemaakte zondaren te onderwijzen. In wie hij is en wat hij gedaan heeft. dat hij alle dingen vervullen zou. Om zijn gemeente tot volheid te brengen. Niet alleen maar in aantallen, maar ook, mag ik het zo eens zeggen vanavond, dat het pijl van het geestelijk leven in het leven van zijn kinderen zal stijgen. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Daarom is hij verhoogd. Om zijn kerk te onderwijzen. Meer en dieper. Om ze tot volheid te brengen. Lees het maar in Efeze 4. Door het onderwijs van zijn heilige geest. Dan zegt hij. Tot de volmaking van de heilige. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. O strijdende kerk. Waar kun je met jezelf, met je ziel onder de arm lopen. Hè? En hij zegt, hoe moet het toch verder? En hoe komt het toch ooit verder in mijn leven? Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. O gemeente van Springford, we hebben geen dode Jezus, maar een levende Christus. Een levende Heere Jezus Christus. Als je nou hier vanavond zit, hè? Strijdende kerk, met al je nood en dood en duisternis en ach, zonde macht. Dat je soms denkt van, o Heere, dat je met Hiskia moet zeggen, ik heb geen kracht, Heere, tegen zo'n grote menigte. En hoe menigmaal gaat Gods kerk door de diepte heen, door de woestijn heen. Maar, zie hier het Lam Gods, dat verhoogde Lam, die verheerlijkte, die levende zaligmaker. O strijdende kerk, we hebben geen dode Jezus. Maar een levende zaligmaker, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Alle macht. Voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Geen hopeloze gevallen. O, als je nou hier vanavond zit. En je moet eerlijk belijden. Dominee. Doet me eigenlijk niks die preek. Wat moet ik eigenlijk met Jezus? Preek een bekeringsgeschiedenis. Dat vind ik veel mooier. Maar Jezus, wat moet ik met Jezus? Ja. Wees dan maar eerlijk. En ga dan maar op je knieën. En belijd dan maar je goddeloze hart. Je godenvijandige hart. Wel een godsdienstig hart. Maar dat je een vijand bent van het kruis van Christus. En dat je daarmee de eeuwige dood hebt verdiend. Het bloed van het lam hebt vertreden. Maar kom met je verlorenheid. Aan de voeten van hem. Die in de rechterhand van zijn vader zit. Want daartoe is hij verhoogd. Omdat hij doden tot het leven brengt. Voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Hij heeft het gezegd, mij is gegeven alle macht. O, wie je dan ook bent, hè? Dat dan je hoop niet zal zijn uit al je ervaringen. En je hoop niet zal zijn uit al je, alles wat van jezelf is of niet, of wat je niet hebt. Maar dat dan je verwachting vanavond dus mag zijn. O Heer Jezus. Dan bent u mijn enige hoop. En dan bent u mijn enige verwachting. Hij is verhoogd. Uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven. Welke boven alle naam is. En dan de derde gedachte, gemeente. Wat is nou de zegen? uit die verhoging van Christus. Ik heb het al tegen u gezegd, hè. We spraken over dat een van de redenen, dat was Gods verbond. En dat de Heer Jezus aan al de eisen van Gods verbond heeft voldaan. En dat hij daarom is verhoogd. Maar misschien dat u met me hebt meegedacht. Hij deed het als middelaar. Hij deed het niet allereerst voor zichzelf. Hij was middelaar. Jongens en meisjes, weet je het nog? Vanaf het allereerste begin. Weet je nog dat trapje wat ik op catechisatie altijd tekenen? De trappen van zijn vernedering. In elke trap was Jezus middelaar. In zijn ontvangenis door de Heilige Geest. In zijn geboorte in Bethlehem. In zijn lijden en sterven in deze wereld. Het kruis op Golgotha. Het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Hij is middelaar. En daar waar Christus was, daar was zijn kerk. En toen Christus al die diepten heeft doorleefd, toen hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. O, strijdende kerk vanavond. Toen was u erbij. Want dat is wat de apostel Paulus zegt, hè? Ik ben met Christus gekruisigd. O, toen Christus gekruisigd werd, toen ben ik gekruisigd, die oude mens der zonde. Maar toen Christus is opgewekt, toen ben ik met Christus opgewekt. En wat is de zegen? Als hier de apostel zegt, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Had Jezus recht op die verhoging? Maar als hij dat als middelaar voor zijn kerk deed, o gemeente, dan hangt daar zo'n geweldige zegen aan voor al diegenen die van Christus zijn, die in Christus zijn. Weet u het nog? Zo begon Paulus toch zijn brief aan de Filippenzen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen die in Christus Jezus te Filippi zijn. In hoofdstuk 2 vers 1, we hebben er ook uitvoerig bij stilgestaan. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. O strijdende kerk. Jezus is nooit zonder zijn kerk. In zijn vernedering niet. Maar ook in zijn verhoging niet. En ziet u die machtige troost. Ziet u de machtige troost? Want de zekerheid van de verhoging van Gods kinderen ligt niet in zichzelf. Ligt niet in hun ervaringen, in hun bevindingen. Maar die ligt in de vastheid van de verhoging van hun zaligmaker. Want ze zijn met Christus opgewekt. En ze zijn met Christus in de hemel gezet. Daarom is Gods levende kerk hier op aarde een vreemdeling. Want hun thuis is in de hemel. Daar is hun zaligmaker. Daar is het hoofd van het lichaam. En daarom ligt er zo'n ontzaglijke troost in. Die verhoging van Christus. Paulus zegt het, hè. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daarom is de vergeving van de zonde niet een misschientje, maar een vastheid. O, die vast ligt in het volbrachte werk van Christus. O, daarom, o strijdende kerk, dat recht ligt niet in u, maar in de verdiensten van de zaligmaker. En daarom heeft Gods kerk recht op de vergeving der zonden. En heeft ze recht op het eeuwige leven. Dat ligt niet in henzelf, maar dat ligt nu verklaard in die zaligmaker. Want hij was middelaar en hij is verhoogd als middelaar. En daarom zal er geen klauw van Gods kerk achterblijven. Omdat God de Vader zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood en ten hemel heeft doen opvaren en in de hemel heeft ontvangen, dat is de garantie voor de ganse kerk dat u er ook zult komen. Dat ligt zo vast, niet in u, maar dat ligt vast in hem, die verhoogde Christus. En daarmee ook die toekomstige heerlijkheid. Hoe was Christus verhoogd, jongens en meisjes? Niet naar zijn goddelijke natuur, dat kan niet. Maar hij is verhoogd naar zijn menselijke natuur. En hij is hier opgestaan aan de andere zijde van de dood. En aan de andere zijde van het graf. Met een verheerlijk lichaam. En nu aan de rechterhand van zijn Vader heeft hij een menselijk lichaam. Een menselijk lichaam. Dat zo verheerlijkt is. Dat in staat is om die volkomen heerlijkheid van de hemel. En die volkomen heerlijkheid van een drie-enig God te dragen. En als Christus die heerlijkheid heeft ontvangen, strijdende kerk, zult u het ook ontvangen. Dan zult u het ook ontvangen. Die heerlijkheid. O, zij die hier geen leven in zichzelf kunnen vinden. Die nergens anders van kunnen leven dan alleen van de gerechtigheid van het Lam Gods. Als hun enige hoop en hun enige verwachting, die zo menigmaal hier geconfronteerd worden met de duisternis, met de zonde, met hun ongeloof. Maar ook met hun beperktheid. Toch? O, als het eens anders mag zijn, hè? Als daar het hart vervuld met heilbespiegelingen, dat schoonste lied van een koning mag zingen. Als het hart gaande wordt gemaakt. En als de Heere zijn liefde uitstort in je ziel. Dan ervaar je toch ook zo menigmaal. Het is allemaal toch maar beperkt, hè. Want wij kunnen zoveel niet aan, als God zijn volle liefde zou uitgieten. Ik zou sterven. Maar om de verheerlijking van Christus is de garantie van de verheerlijking van zijn kerk. En dan zult u ook een nieuw lichaam ontvangen. Een volmaakt lichaam en een zondeloze ziel, dan zullen al de verlangens van uw hart zuiver zijn, heilig zijn, rein zijn. Dan zullen de impulsen van je ziel alleen maar zijn om God groot te maken en Jezus lief te hebben. En dan zul je een lichaam ontvangen dat nooit meer begrensd wordt, maar dat in staat is om die volle liefde van een drie-enig God te dragen. En dat in alle eeuwigheid nooit meer gehinderd door de zonde. O, dat is de diepe garantie dat Christus is verhoogd geworden. En een naam heeft ontvangen boven alle naam, strijdende kerk. Dan is het hier maar een verdrukking. Een verdrukking van 10 dagen. En dan is het voorbij. Dan is het voorbij. En dan voor eeuwig met hem te mogen zijn. O, die garantie ligt niet in mij. Maar die ligt nu zo vast in hem die zich vernederd heeft. En daarom verhoogd geworden is. Dat was Paulus' antwoord aan de Filippenzen. In hun verdeeldheid. in hun hoogmoed. Want, zegt Paulus, ik heb u een voorbeeld gegeven. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Filippenzen. Als je dat toch ziet. Die dierbaarheid van Christus in zijn vernedering en verhoging. Dan is het toch niet moeilijk om de ander uitnemender te achten dan jezelf. O, dan vraagt dat om een wandel in ootmoed. En in nederigheid. De ander uitnemender achten dan jezelf. Bereid zijn om af te zien van datgene wat profijtelijk voor je zou kunnen zijn. Om ervan af te zien ten dienste van een ander. Een bewust, hè? Zoals de Heer Jezus het deed in de zaal, in de paaszaal, hoe hij zijn klederen aflegde en de voeten van zijn discipelen waste. En toen hij klaar was, dan staat er en toen ging hij weer terug aan de tafel zitten. Vernedering en verhoging. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb, indien dan ik de Heere en de Meester uw voeten gewassen heb, zo zijt ook gij schuldig elkaar de voeten te wassen. O strijdende kerk, wat hebben we dat nodig in onze dagen? Een kerk die elkaar de voeten wast, niet de oren. Een kerk, nee, niet vanuit een soort wetticisme, maar vanuit een levend verstaan van Christus arbeid. Vanuit een levende gemeenschap met die levende Christus. Kan het niet anders. En dan zal er ook dat beeld van Christus vertoond worden. Dus gemeente, zo moeilijk is het helemaal niet, hoor, al die kerkelijke verdeeldheid. Met alle grote woorden die eraan verbonden zijn, heeft maar één reden. Zonder Jezus leven. Niet in zijn gemeenschap leven. Dat is het punt. Dan krijgen we hete hoofden, koude harten. Dan willen we niet buigen onder elkaar. Heb ik mijn naaste niet lief? Dan ga ik voor mijn eigen gelijk. Maar daar, waar Paulus hart vol van mocht zijn, van zijn zaligmaker en de heerlijkheid van het Lam. O gemeente, dat is het enige antwoord op de hoogmoed van mijn eigen hart. Strijdende kerk. Dat antwoord ontving Filippi. En dat antwoord ontvangt u vanavond. De heerlijkheid van Christus. U moet vanavond thuis nog maar eens Openbaringen 4 en 5 lezen. En daar ziet u de heerlijkheid van Christus in de hemel. Het Lam van God, staande als geslacht, op de troon. En rondom hem de ouderlingen en de engelen, die hem aanbidden in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. En gemeente, als u nou buiten Christus bent, hè? Kijk, als ik nou vanavond aan u vraag, wilt u naar de hemel? Wie wil er niet naar de hemel? Ach, dan zult u allemaal zeggen, ja, natuurlijk wil ik naar de hemel. Natuurlijk wil ik naar de hemel. En jongelui zijn dan meestal nog wel heel eerlijk ook nog. Als je dan vraagt waarom, ja dominee, maar ik wil niet naar de hel. Dat is misschien wel het beste antwoord. Of is het anders bij u? Want stel je nou voor vanavond, hè? We hebben die heerlijkheid van Christus gezien. En in Openbaringen 4 en 5 kun je de heerlijkheid van het lam zien. En heel de hemel is vol van de heerlijkheid van Christus. En Christus wordt daar verheerlijkt. Zou u daar willen zijn? Zou je daar willen zijn? Christus verheerlijken? Nooit meer jezelf bedoelen? Of zou je het er nog geen 10 minuten uithouden? Kijk gemeente, als je hier op aarde nooit de heerlijkheid van Christus hebt leren bewonderen. Als hij nooit de liefde van je leven is geworden. Dan kun je van alles hebben. Oh, je kunt gebedsverhoringen hebben en bijzondere uitreddingen en bijzondere leidingen van Gods voorzienigheid. Oh, je kunt het allemaal hebben, je kunt wel een boek vol schrijven. Maar je kunt nog geen 10 minuten in de hemel uithouden. De hemel zou een hel voor je worden. Want dan gaat het om Christus. En om zijn heerlijkheid. Dat lam van God dat zichzelf heeft gegeven tot in de dood des kruises. O gemeente, ziet u. Laten we maar eerlijk met onze ziel omgaan. Het begint hier op aarde. Verootmoedigen. O, kom dan vanavond maar met je ongeloof. Kom dan vanavond maar met je hoogmoed. Kom dan vanavond maar met je doodstaat. Kom dan vanavond maar met je blindheid. Kom dan vanavond maar met je onmogelijkheden. Niet naar mij, maar naar hem. Die God uitermate verhoogd heeft. En een naam heeft gegeven boven alle naam. Opdat, hopen we de volgende keer te overdenken. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie. Amen. We zingen samen Psalm 21 en daarvan het 5e vers. Psalm 21 en daarvan het 5e vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En wat volgt in het 5e van Psalm 21? Laten we samen danken en bidden. O dierbare Heer Jezus, u bent in de hemel en wij op de aarde. Maar we hebben vanavond gehoord, Heere, dat u in de hemel bent, ons ten goede. Daarom zijn onze ogen op u. En hebt u vanavond uzelf verheerlijkt. En doe het, Heere, maar meer en meer in ons aller hart. O Heere Jezus, dat u de hoogste plaats, die enige plaats mag ontvangen, mag innemen. De liefde van ons hart. En Heere, dan kent u uw strijdend Sion wel. Maar schenk hen toch door genade, door het geloof, te zien in Christus, is mijn zaligheid vast en zeker. Met al de strijd en aanvechtingen in mij, maar buiten mij, in het Lam, zal ik eeuwig roemen. O Heere, dan is het nog maar 10 dagen. En dan zijn we thuis. Verlost van het lichaam der zonde en des doods. Lieve Meester. Lieve Meester. U zij al de eer, u zij al de glorie, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 68, vers 2 is onze slotpsalm. Maar het vrome volk in u verheugt, dat zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Thank you. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Bewaar het woord en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.